Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Hogeboom uit Utrecht-West. De schriftlezing is uit Lucas 9, vers 51 tot en met vers 62. Mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande woensdag, 8 maart, is het biddag. Om 2:30 en om 7:30 zal er een kerkdienst zijn. Van de vacatures die dit jaar in de kerkraad zullen ontstaan, zijn er nog 2 niet vervuld. Het gaat hier om 1 vacature voor ouderling en 1 vacature voor diaken. Voor de vervulling hiervan heeft in de kerkraadsvergadering van 20 februari de kandidering plaatsgevonden, waar de volgende broeders zijn gekandideerd. Voor ouderling broeder Oosterbrink en Rustenhoven en voor diaken broeder Pasterkamp en Vlastuin. De verkiezing zal plaats hebben op woensdag 8 maart na afloop van de biddagavonddienst. Deze week zullen er in verband met de biddag geen catechisaties zijn. De belijdenisgroep komt donderdag 9 maart om 8 uur wel bij elkaar. De collecten zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. We vangen deze dienst nu aan met het zingen van Psalm 103, het eerste vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de Lutherse kerken wordt een vast rooster gebruikt van teksten die worden gelezen op de zondag en ook van de psalmen die daarbij horen. Het Lutherse rooster is hetzelfde rooster als het rooster in de Anglicaanse kerk. Het is hetzelfde rooster als het rooster van de kerk in de middeleeuwen. En ik dacht, in het kader van dit Revo 500 jaar is het misschien wel mooi om die psalm die in dat Lutherse rooster en dus ook in miljoenen kerken over de hele wereld vandaag wordt gezongen, mee te zingen. Psalm 91, vers 15 in de onberijmde versie. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Laten we gaan zingen Psalm 91 en daarvan vers 1 en vers 7. Laten we luisteren naar het onderwijs van de wet van de Heer onze God en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En in aansluiting erop met elkaar zingen Psalm 32, vers 1 en vers 4. Welzalig hij of zij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren, is bedekt. 1 en ook vers 4 van Psalm 32. Naar de wet. Toen sprak God deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het land van de slavernij, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult u daarvoor niet buigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel of iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we het woord van de Heere God gaan lezen. De weg die gij zult wandelen hebben we over gezongen en daar willen we ook over lezen. Lucas 9, 51 tot 62 is het evangelie voor deze morgen. Lucas 9, vers 51 tot 62. Lucas 9, vers 51, daar lezen we het heilige en het onfeilbare woord van onze Heere aldus. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen ze in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: u beseft niet van welke geest u bent. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover het woord van de Heer, het evangelie voor deze morgen. Ik wilde met u in het bijzonder stilstaan bij dat eerste gedeelte, vers 51 tot 56. En dat heeft even, denk ik, een kleine toelichting nodig. Want als je het zo leest, dan... En ik zou u vragen: wat zou je nou als tekst kiezen? Dan zou het zomaar kunnen dat u zegt: ja, het is lijdenstijd. En dat hele gedeelte loopt uit op vers 55 en 56. De Heer Jezus die zegt: u beseft niet van welke geest u bent, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Nou is er met die tekst iets lastigs aan de hand. Wij hebben natuurlijk niet meer het boek dat Lucas heeft geschreven. Of natuurlijk, we hebben het gewoon niet meer. Dus we hebben, mensen hebben dat overgeschreven en weer overgeschreven en weer overgeschreven. En als je nou gaat kijken naar de oudste handschriften die we hebben, daar staat dat stukje niet in. En ineens, ergens in de loop van de tweede eeuw, duikt dit gesprek op. Het zou dus kunnen dat wij die oude handschriften waar dit gesprek wel in stond niet meer hebben. Het zou ook heel goed kunnen dat er schrijvers zijn geweest in de tweede eeuw die hebben gezegd: maar dit is iets al te abrupt. De Heer Jezus bestrafte hen en ze gingen verder naar een volgend dorp. En die dus die bestraffing hebben ingevuld. Nou, we weten dat niet helemaal zeker. Maar ik heb gedacht: als we nou dat stukje eens even in onze gedachten weglaten, dan komt er ineens een heel ander accent naar voren. Want dan loopt deze geschiedenis niet uit op dat woord van de Heer Jezus. Maar dan ligt er veel meer nadruk op dat eerste vers. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En dus wil ik met u vers 51 tot vers 56 doornemen, bepreken. Maar dan ligt dus de nadruk op vers 51. En als u dan dus denkt van: hé, waarom nou niet vers 56? Want het had dus logisch geweest. Nou, vandaar. Voordat we dat gaan doen, gaan we de Heere zoeken in het gebed. Want zonder hem kunnen wij niets doen. Laten we bidden. Heere in de hemel, grote en almachtige God, schepper van hemel en aarde, als uw gemeente, samen met gasten, zijn we hier bijeengekomen rondom uw woord. En voor u ligt alles open, al onze gedachten, heel ons hart, al onze wensen, al onze verlangens, ze zijn u op het volmaaktst bekend. En Heer, dat is heerlijk. En tegelijk kan het ook heel spannend zijn. Want wij hebben uw wensen en uw verlangens ook gehoord. Heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. Heer, dat is uw hart. Dat is uw liefde. En die vraagt u van ons. En als wij daar dan ons hart en onze verlangens naast leggen, dan belijden wij u dat wij hebben gezondigd. Dat we niet waren waartoe we door u waren opgeroepen om te zijn. Dat wij niet hebben geleefd als uw kinderen. Dat we niet hebben geleefd van uw verbond. Dat we niet hebben geleefd naar de maatstaf van uw liefde. Wij zijn verdwaald, Heere God. Ook in de afgelopen week met onze woorden, met onze daden, met onze gedachten hebben wij gezondigd. We komen het u belijden. Wij zijn mensen die ver bij u vandaan gedwaald zijn. Maar Heer, nu zijn we hier in de kerk. En we hebben uw roepstem gehoord. U hebt ons opgezocht in uw zegen, genade voor jullie en vrede. We hebben uw stem gehoord, toen sprak God deze woorden. Heere, wij in de woestijn, wij horen uw stem. U spreekt, wat een onuitsprekelijk wonder is dat. En nu hebben we uw woord gelezen waarin u uzelf geeft aan ons. En we staan op het punt om dat te overdenken. En dan bidden we u, Heere, vergeef ons onze schuld. Bedek onze zonde, verzoen het kwaad dat we tegen u, tegen elkaar, tegen de mensen om ons heen hebben gedaan. Zie ons aan in de Heer Jezus. Heere, neem ons aan als uw volk en spreek ons aan dat wij in die doodse dalen waar we verdwaald zijn uw stem horen. Die waterval van uw evangelie over ons dorre leven voelen gaan en mogen gaan bloeien in deze dienst. Als we rondom uw woord bij elkaar gekomen zijn. En Heere, als dat verlangen er nog niet is, als we uit gewoonte of bijgeloof of omdat we moesten naar de kerk gekomen zijn. Heere, ontbrand dan in ons hart die liefde voor u. Was ons hart niet brandend in ons onderweg? Ga zo met ons, Heere, op weg, samen op weg, dat wij uw woord mogen horen, dat wij uw stem mogen verstaan, dat we uw weg leren kennen en dat wij in uw paden mogen gaan. Heere, spreek tot ons, spreek slechts één woord en uw knecht is behouden. Zo sprak die hoofdman het toen u op deze aarde was en het is nog steeds hetzelfde. Heere, geef dan woorden om te spreken. Geef uw dienaar die u roept, het evangelie in de mond. Wees met uw gemeente, dat we dat woord mogen ontvangen. Een wel toebereide aarde. Schenk ons geloof en vertrouwen om dat woord van u aan te nemen. Dat we het geloven mogen. Ver bij u vandaan. Toch uw stem te horen. Toch uw kind genoemd te worden. Heere, dat wonder, dat kunnen we niet bevatten. En Heere, het erge is dat we het ook niet willen bevatten. Maar u roept het ons toe en we bidden u om uw geest, Heilige Geest, kom deze kerk en doorwaai uw hof en vernieuw ons hart en leven voor het eerst en opnieuw. Heere, maak het zo goed dat we bij u mogen zijn en met u mogen leven. Heere, wees met een ieder van ons, u kent ons. we vol van blijdschap zijn, vol van verdriet, vol pijn, lichamelijk of psychisch. Heere, u kent de gebrokenheid, spanning in ons werk op school. Misschien wel jongens en meisjes die het spannend vinden om weer naar school te gaan na een week van vakantie. Heere, er is zoveel in ons hart, zoveel onrust. We leggen het voor u neer. We danken u. Ze mochten genieten van de vakantie. Ze op vakantie zijn geweest. We danken u dat u ons bewaarde. En heel dat leven, dat leggen we voor u neer. En we bidden u, wilt u met uw licht erop schijnen. En het doorlichten tot op de Heer Jezus. Heere, wees met ons zoals we hier zijn. Wees met hen die met ons verbonden zijn. Die misschien wel heel graag hier hadden geweest. Schenk ook hen uw zegen deze morgen. Wees overal in Veenendaal waar uw woord open gaat. Wilt u uw woord doen klinken, uw koninkrijk uitbreiden en het rijk van de boze ook in dit dorp afbreken. En zo geven dat allen in Veenendaal u mogen kennen, u mogen loven, u mogen dienen. Geef dat hier, geef dat over heel de wereld. Heren, overal waar uw dienstknechten uitgaan, laat uw woord horen. Laat uw koninkrijk komen, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heere, hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Opnieuw gaan we zingen over de weg van de Heere met ons leven. Een hele bekende psalm, psalm 25, vers 2 en vers 5. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer me hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden bent. Vers 2 en ook vers 5 van Psalm 25 als voorbereiding op de verkondiging. de verkondiging, gemeente, willen we zingen Psalm 17 en daarvan vers 3 en vers 4. 17, 3 en 4 na de verkondiging. Gemeente des Heren, ons leven is als een reis. Het is natuurlijk een overbekend beeld dat je je leven vergelijkt met een reis. En de mensen die de afgelopen week op vakantie zijn geweest, die zien het misschien wel voor zich. Al die etappes die je dan doormaakt en je weet, nu gaan we Duitsland in, nu moeten we voor de tunnel wachten en dan zien we de sneeuw. En dat je dat dus betrekt op je leven, dat je ergens begonnen bent, dat je ergens naar onderweg bent. En dat je daartussen in je leven allerlei dingen meemaakt. En wij plannen zo wat dingetjes in die reis. Als je in groep 8 zit, dan denk je erover na naar welke school je straks zult gaan. Als je de middelbare school gaat zitten, dan denk je na over een studie. En je denkt na over je werk. En je denkt, als je wat ouder bent, veel bewuster, denk ik, dan mensen die veel jonger zijn, na over het einde van die reis. Het is een overbekend beeld, het is ook al een oeroud beeld. Griekse mythologie, de reis van Odysseus. Maar denk ook aan de christenreis van Bunyan uit die stad mensenziel onderweg. Denk ook aan The Lord of the Rings. Allemaal boeken, allemaal verhalen, allerlei films ook, die gaan over het vertrek ergens vandaan, over een reis. En die reis die is dan het grootste deel, want in die reis kom je van alles tegen. Op die reis kom je vooral ook jezelf tegen. En geleerd door die reis kom je ergens aan. En Lucas gebruikt dat beeld ook. Geschieden, vers 51, kijkt u maar mee. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Lucas 9, vers 51 is eigenlijk het begin van het lijdensevangelie. De hoofdstukken hiervoor hebben we gezien dat de Heer Jezus door het noorden, door Galilea wandelt en daar het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigt. Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar nu wendt hij zijn blik, hij keert zijn aangezicht naar Jeruzalem, naar het zuiden, resoluut. En gaat daar naartoe. En die reis, die wordt dan beschreven in 10 hoofdstukken. Het begint in 9:51 en het eindigt bij de intocht in Jeruzalem, de palmtakken, hoofdstuk 19. En dan is het natuurlijk Jeruzalem en dan heb je de dagen van het Pascha, van het definitieve lijden. Maar dat grote middenstuk van het evangelie van Lucas besteedt hij dus aan het vertellen van die reis. Daar wil hij dus iets mee. Want we weten bijvoorbeeld uit het evangelie van Johannes, maar je krijgt heel sterk de indruk in het evangelie van Johannes, dat de Heer Jezus in die 3 jaar dat hij verkondigde, elk jaar in Jeruzalem is geweest. Dus dat hij elk jaar met het Pascha in ieder geval, maar ook met die andere feesten, naar Jeruzalem ging. Lucas die laat dat allemaal liggen en die vertelt dus eigenlijk in 3 blokken. Galilea, reis, Jeruzalem. Omdat hij dus blijkbaar aan ons iets wil duidelijk maken over die reis. En als je dan verder gaat lezen in het evangelie van Lucas, dan wordt dat nog veel duidelijker. Want meteen al in dat begin, hè, Lucas 2, het kerstevangelie, hoofdstuk 2 vers 3, en ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden. En het einde van het evangelie, de Emmausgangers, als de Heer Jezus zich na Pasen vertoont aan mensen, aan de Emmausgangers, wat zeggen ze? Ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak. Paulus, in het andere boek van Lucas, maakt de ene na de andere reis. Eigenlijk kun je het evangelie van Lucas en het boek Handelingen net zo goed een reisverhaal als een evangelie noemen. En het wordt nog bijzonderder als je kijkt naar Handelingen 9 vers 2. Waar Saulus aan de hoge priester vraagt om brieven. Hij wil de christenen gaan vervolgen. Maar die christenen heten nog geen christenen. Ze heten nog geen eens discipelen. Ze heten anders. Hij gaat om brieven voor Damascus gericht aan de synagogen. Opdat, als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Christenen heten geen christen, maar mensen van de weg. Mensen van de weg, dat is de naam voor die eerste christen. Waarom? Nou, het volle licht schijnt er denk ik op als je Handelingen 16 vers 17 leest. Daar loopt een vrouw achter Paulus aan. En Lucas vertelt, zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Een weg naar de zaligheid. Het is de enige keer dat zo die weg wordt geduid. Maar volgens mij is dat het punt van Lucas. Dat al die wegen die je in dat evangelie tegenkomt, wegen zijn die ons beetpakken om ons op de weg van Jezus te zetten, omdat de weg van Jezus de enige weg naar de zaligheid is. En alle andere wegen buiten de Heer Jezus dood lopen. En waar dus Paulus, als hij het heeft over het heil, heel vaak dat woordje rechtvaardiging gebruikt. Rechtvaardig voor God. En als Johannes het in zijn brieven en in zijn evangelie heeft over het heil, heel vaak de uitdrukking eeuwig leven gebruikt. Dan gebruikt Lucas, als hij het heeft over onze zaligheid, steeds dat beeld van de weg. Voor mij is dat belangrijk om ons te realiseren. Dat is niet zomaar een beeld, wat Lucas ook gebruikt. Maar waar Paulus dat hele heil, dus het leven met God, dat ware geluk, vat met dat woord gerechtigheid, wat hij op allerlei manieren onder de aandacht brengt. Vat Lucas dat leven met God, werkelijk geluk, Door dat woord te framen, door het licht erop te zetten van de weg. En wat is dat dan voor weg? Dat is in eerste instantie de weg van de Heer Jezus. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werd, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde. Heer Jezus keert zijn aangezicht. En in het Grieks wat daar staat, staat er dat hij dat heel bewust doet. Heer Jezus heeft daar dus over nagedacht. En radicaal richt hij zijn blik op Jeruzalem. Dat duurt nog wel even voor hij er is, 10 hoofdstukken. Maar daar wil hij zijn. En het staat even verder nog een keer, vers 53, maar ze ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. De Heer Jezus heeft een hele duidelijke focus in zijn leven. Het moet naar Jeruzalem. Waarom? Nou, dat is simpel, staat erbij. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. De dagen zijn vol. Wij laten dagen achter ons. In dat Hebreeuwse denken zijn de dagen op een gegeven moment vol. En dan komt er een moment dat je moet gaan handelen. De dagen zijn vol. Dan kun je zeggen, oké, dat had de Heer Jezus dus blijkbaar, omdat hij God was, had hij dat door. Nu is het moment dat ik naar Jeruzalem moet gaan, nu moet ik gaan lijden en gaan sterven. Nee, dat vind ik te simpel. Als we kijken naar vers 41, dat hebben we dus niet gelezen, maar het gaat over het stukje hiervoor. Dan heeft hij een gesprek met de discipelen. Hij heeft gesprekken gehad met fariseeën, maar die wijzen hem één voor één af. En dan heeft hij gesprekken met zijn discipelen en dan zegt hij, hoofdstuk 9 vers 41, Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? En dan vers 45. Maar zij begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En dan staat er dat de dagen van zijn opneming vervuld waren en hij gaat. Dan heeft de Heer Jezus dus daar rondgelopen in dat noorden van Israël en verkondigd. En wij weten dat natuurlijk, dat de Heer Jezus daar loopt. En wij zeggen ook heel automatisch, de Heer Jezus was mens en God. Maar als je dat eens tot je door laat dringen, wat daar gebeurt, dan is dat natuurlijk schokkend. God wil bij de mensen zijn. Dat hebben we gehoord in de wet. Toen sprak God. Na Genesis 3, als mensen hun eigen wereld willen maken, trekt God zich niet terug in de hemel en laat deze wereld niet verworden tot de hel. Maar de hemel breekt open boven de Horeb en God sprak. Gaat het verhaal over die rabbijn die categorisatie geeft en dan met de jongens de 10 geboden gaat bespreken. En dat hij zei, nou weet je, we doen het zo, ik lees gewoon die 10 geboden en als jullie het niet begrijpen, steek je je vinger op en dan gaan we daarover doorpraten. En dat die man dus begint te lezen, toen sprak God. En dat hij dan niet meer verder kan. Eerst begint hij te huilen en dan begint hij te springen op de tafels. En die jongens die krijgen hem niet tot bedaren en die denken op een gegeven moment, nou gaan we naar huis. En de volgende week gaat het op dezelfde manier. In de derde week denken ze, ja, ho. Nou moeten we toch weten wat er aan de hand is. Dus weer beginnen ze te lezen, toen sprak God en die rabbijn die begint weer te dansen. En dan trekken ze maar zijn jasje en zeggen, ga nou eens even zitten en vertel nou eens, wat is er nou aan de hand? Dat die rabbijn zegt, maar jongens, we kunnen toch alleen maar dansen? Als God zich niet stilhoudt, maar met ons spreekt. Dat is het evangelie in het hele Oude Testament. God spreekt door zijn wet, door de profeten. Maar dat spreken blijkt niet genoeg. Want het volk verzet zich tegen dat woord van God. Als spreken niet genoeg is, dan komt hij. En dan breekt de hemel open met kerst en komt God omdat hij bij ons wil zijn. Hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Dat is toch, dat je denkt, oh, God. Hij zegt tegen me, hoe lang houd ik het nog met jou uit? Dat zegt hij tegen de discipelen. Hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Dat de Heer Jezus dus op het punt staat om er niet meer bij te zijn. Omdat zijn aanwezigheid, omdat zijn woorden, omdat zijn macht, omdat zijn wonderen, omdat zijn evangelie, omdat zijn gelijkenissen stuk slaan op de onwil van de fariseeën en op het onbegrip van zijn discipelen. O ongelovig en ontaard geslacht. Dat is God, dat is toch chockerend gemeen. Als God in ons leven komt, dat we hem gewoon niet begrijpen. Dat we zo ver verdwaald zijn. Dat we het niet doorhebben dat God in ons leven komt. Dat je zijn woord kunt horen zondag aan zondag. En dat je dan zegt, ja, maar er moet wat gebeuren in het leven van een mens. Dat hij in zijn woord voor je staat. Maar dat je zo ontaard en ongelovig bent. Dat je hem niet ziet. Dat je hem niet begrijpt. Maar zij begrepen het woord niet en het bleef voor hen verborgen. En dan is de maat vol. Dan is de maat meer dan vol. En dan richt de Heer Jezus zijn blik op Jeruzalem. Dat betekent dat hij zelf gaat. En aan het einde van dit gedeelte is het natuurlijk nog des duidelijker. Want als we dan even die woorden weglaten, u beseft niet van welke geest u bent om ze te behouden, dan staat er dus, hij keerde zich om, bestrafte hen en ging naar een ander dorp. Hij keerde zich om, bestrafte hen en gaat naar een ander dorp. Hij gaat zijn eigen weg. De Heer Jezus gaat het dus alleen doen. En de Heer Jezus gaat het dus zelf doen. Hij gaat zijn weg. In plaats van de weg van zijn discipelen. Dat is het wonder van het lijdensevangelie. Dat is het wonder van de weg der zaligheid. Dat wij met ons botte ongelovige hoofd erbij staan en ernaar kijken. Dat is het lijdensevangelie. Luther zegt, als ik dat evangelie dan zie van Jezus die lijdt, wordt verworpen, wordt geslagen, wordt bespogen, wordt gekroond met een doornenkroon, die wordt opgehangen aan het kruis. Dan is mijn eerste emotie niet het medelijden. Je had die natuurlijk in de Rooms-Katholieke eredienst meegemaakt. Het opwekken van het medelijden. Om zo boete bij jezelf tot stand te brengen. Hij zegt, dan zie ik dat ook niet kil als het leven van een mens in het verleden. Maar als ik hem zie, dan zie ik mijn eigen leven aan mij voorbij trekken. Als Jezus dus zich losmaakt van Galilea en zijn blik richt naar Jeruzalem, dan gaat hij zijn eigen weg van het lijden in onze plaats. Omdat wij hem niet willen, omdat wij hem niet kunnen geloven, gaat hij onze weg. Gemeente, dat is het evangelie. Dat wij naar Jezus kijken. En dat wij ons zalig kijken. En dat wij hem zien gaan. En dat is dus bizar pijnlijk. Want wij doen er dus niet meer toe. Sterker nog, wij hebben ervoor gezorgd dat hij die weg moest gaan. Wij worden in het lijden volkomen buitenspel gezet. En wij willen nog zo vaak, zoveel. Maar het begin van het geloof is dat we niks meer kunnen. En dat we hem zien weglopen. Zijn weg. Het is trouwens wel een hele aparte weg. Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen, die zweren bij de weg. Ja, de reis is belangrijker dan de aankomst. Nou, dat is hier niet het geval. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. Opneming. Zo apart. Opnemen. Dan denk je toch aan de hemelvaart. Toch? Terwijl als ik nou zeg, dit is het begin van het lijden, dan zeg je, de dagen van zijn lijden waren, of de dagen van zijn kruisiging waren vervuld. De Heer Jezus gaat naar Jeruzalem om te sterven. En dan maken wij zo'n soort scheiding, en dan zeggen we, dan heb je Goede Vrijdag. En dan hebben we dus die laagste trap van de vernedering. En dan gaat het weer omhoog. Pasen. Hemelvaart. Pinksteren. Maar dat gebeurt dus bij Lucas niet. Waarom gaat de Heer Jezus naar Jeruzalem? om daar te stralen als de koning van Israël. Bekeer, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hij gaat naar Jeruzalem om God te zijn. Jeruzalem en de tempel, dat moet je natuurlijk hier weer voorstellen. Dat er dus buiten het paradijs een plek is op aarde. En zo heeft Israël dat ook beseft. Er is een plek op aarde waar God voor zichzelf buiten het paradijs toch weer ruimte heeft gemaakt. De tempel en Jeruzalem, stad van de grote koning. En als je dan Jesaja leest over al die volken die naar Jeruzalem toe zullen trekken. Waar gaat dat dan om? Dat God laat zien. Ezechiël. Ze zullen weten dat ik God ben. Als God over zijn volk regeert. En dat volk hem dient. Dan is er vrede. Dan is er shalom. En dan komen al die volken. Want wie wilde geen vrede in zijn leven? En Lucas zegt, dat is waar de Heer Jezus naar op weg is. Ja, via dat kruis. Of misschien niet eens via dat kruis. Aan dat kruis laat hij zien dat hij overwint. Want hij gaat in die reis naar Jeruzalem en in Jeruzalem de confrontatie aan. Met het kwaad van de Joden, van de Romeinen. Als representanten van ons. Hij gaat met zijn weg dwars tegen de weg van ons mensen in. En zo komt hij ons tegen. Wij die zijn weg uiteindelijk wegduwen. En hij neemt al die last op zich. En zo breekt hij de ban. Hij breekt de ban van de zonde, hel en dood. En zo stelt hij zijn volk in de ruimte, in de vrijheid. Lucas tekent een weg van lijden, maar de focus is Jeruzalem, stad van de grote koning. God is weer koning. Dat is waar hij op uit is. Toen sprak God vanaf de berg, vanaf de troon. God wil weer koning zijn. Dat is het einde van de rit van ons leven. Dat is de einde van de rit van Jezus leven. Dat hij door dat lijden, door dat schuld overnemende, verzoenende borgwerk, ruimte maakt voor God als koning. Die het werkelijk in ons leven weer voor het zeggen heeft. Dat is twee. Het eerste is dus dat wij leren dat wij in dat evangelie van die weg van de zaligheid opzij gezet worden. En dat we de Heer Jezus zien gaan. In zijn weg. Het tweede is dus dat wij letten op dat doel. Hij is onderweg naar zijn opneming. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Hij wil koning zijn. En dan het derde. Want dat koning zijn, dat is niet alleen maar iets waar je bij staat te kijken. En wat je mag aanbidden. Maar wij worden daarbij ingeschakeld. Want hij wil ook over jou. En hij wil ook over uw leven koning zijn. En als je dan gaat kijken naar die hoofdstukken 9 tot 19... dan valt daar iets op. De Heer Jezus spreekt over zijn lijden regelmatig, maar nog veel vaker zijn er gesprekken met allerlei mensen. Mensen die vastzitten aan van alles en nog wat. Kijk maar, Samaritanen. Die vastzitten aan de plek waar God gediend moet worden. Want de Samaritanen aanbaden God op de Gerizim. En als er dus iemand in hun stad komt, waarvan ze wel heel snel doorhebben, hij is onderweg naar Jeruzalem, dan laten ze hem staan. Er is in het Oude Oosten geen grotere zonde dan dat je ongastvrij bent. Maar die Samaritanen zijn het. Want ze zijn uiteindelijk principieel. Zij laten Jezus niet binnen. Dat is één. Want waar eindigde die reis? Bij Zacchaeus. Vlak voordat de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat, komt hij bij Zacchaeus. Zacchaeus, kom eens uit die boom, ik moet bij jou in huis zijn. En Zacchaeus laat hem binnen. Ziet u? Dus het begin van die reis, de Heer Jezus wordt buitengesloten, het einde van die reis, Jezus wordt binnengelaten. Dat betekent dat Lucas dus mensen naar voren schuift, die op de een of andere manier Jezus niet kunnen en niet willen binnenlaten, maar dat hij het evangelie verkondigt dat het uiteindelijk wel gebeurt, bij Zacchaeus. Goed, die Samaritanen die laten Jezus niet binnen. Die discipelen, die hebben een bepaald beeld van de heiligheid van God en ze komen op voor de eerbied en de heiligheid van God en zijn woord. Als die Samaritanen Jezus wegduwen, dan zeggen ze, maar dan moet er toch vuur uit de hemel komen. Er is geen eerbied voor God en voor zijn woord. En dat moeten ze loslaten. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ik ben niet gekomen om mensen te verderven, maar om ze te behouden. Ze moeten het loslaten. En dan komen de mensen bij de Heer Jezus. Het gebeurde, vers 57, toen zij onderweg waren. Ziet, weer die nadruk op dat onderweg. Dat iemand tegen hem zei, Heer, ik zal u volgen. Hey, daar wil dus iemand achter Jezus aan. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. En zo gaat het maar door. Allemaal mensen die dingen achter zich moeten laten om Jezus te volgen, om Jezus te ontvangen. Wat betekent dat? Dat de Bijbel ons dus buitenspel zet en zegt, je lukt je niet, het lukt je nooit om gelukkig te worden, het lukt je nooit om zalig te worden. Het lukt je nooit om wedergeboren te worden. Maar kijk nou naar de Heer Jezus, die in jouw plaats lijdt, sterft en opstaat. En kijk eens naar dat doel. Hij wil koning zijn. God wil bij je zijn. Het is uiteindelijk die intimiteit. Dan zeg je, maar wat dan? Ik zie het allemaal. En ben ik dan ondertussen, wat doe ik dan? Ja, nou, kijken. Maar daarna word je ook ingeschakeld. Volg mij. En wat is dat dan? Nou, dan tekent Lucas dus dat onze weg achter de Heer Jezus aan een weg is van loslaten. Van alles loslaten. Van het loslaten van hoe wij denken dat God geëerd en gediend moet worden op de Gerizim. Van het loslaten van onze manier waarop God ons zou moeten bekeren. Van het loslaten van wat wij moeten doen om werkelijk bij Jezus te horen. Dat je dus wordt ingeschakeld in die weg van de Heer Jezus. En dat de weg van de Heer Jezus dan ook de onze wordt. In die zin dat wij net als de Heer Jezus heel dat oude leven afleggen. Dat Lucas dus ons verkondigt. Je bent zalig. Als God in je leven wordt verhoogd, als Hij regeert over je bestaan, want dan is Hij de koning, dan is Hij in je leven en dan ben je gelukkig. En dat Hij ons vertelt hoe dat gaat. Dat we letten op het werk van de Heer Jezus en dat we dan achter Hem aangaan en alles wat ons aan deze aarde bindt, los leren laat. Alles wat ons aan de koningen en aan de machten van deze aarde bindt. Al onze vooroordelen. Al ons weten hoe het zit en hoe het moet. Dat het wordt gekruisigd. Dat het alleen maar door het sterven heen. En door het lijden heen gaat. Dat die mensen van de weg dus worden vervolgd door Paulus. En dat Paulus in de gevangenis zegt, Filippenzen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het evangelie doorgaat. En dat ik hier dan in de gevangenis zit, dat is niet erg. Voelt u waar het over gaat? Het beeld van ons leven als een weg. Dat beeld wordt dus in eerste instantie even buiten werking gezet. En dat is redelijk pijnlijk. Want wij hebben het idee dat onze weg redelijk belangrijk is. En de Heere God zegt, nee, je bent ontaard. Je bent verdwaald. Je loopt hopeloos dood. En dat Hij dus voor ons die weg gaat. Maar als wij naar die weg kijken, dat we worden ingeschakeld op een nieuwe weg. Een weg waarin we al het oude achter ons laten. En Lucas laat zien dat dat niet in één dag is gedaan. 10 hoofdstukken lang heeft Jezus het ene na het andere gesprek met mensen die nog een verkeerd beeld van Hem hebben. Een verkeerd beeld van het leven met God. Dat hebben wij. Steeds weer. Maar het punt is, als wij ons richten op de Heer Jezus en zijn werk, dat wij een weg gaan van afsterven aan al het oude. En ons richten op Hem. En dan gebeurt het wonder. Het wonder van Zacchaeus. Dat die weg van de Heer Jezus erop uitloopt dat Hij binnenkomt. Wij zullen bij Hem komen en woning maken. Dat is waar God op uit is. In uw en in jouw leven. Hij wil bij je zijn. Hij wil bij je wonen. Ontaard en ongelovig mens. En daarom heeft Hij uw leven geleefd. En daarom is uw leven verzoend. Dat mag je geloven. Daarom ben je verbonden aan deze Heer Jezus. En wie dat gelooft, wie dus niet meer zoekt bij iets in zichzelf, maar zich vastklampt aan die weg van de Heer Jezus, de weg ter zaligheid, die leert ook, net zoals Zacchaeus, al het oude achter zich te laten. Heere, van wat ik genomen heb, zal ik viervoudig wedergeven. Zacchaeus, die laat dat oude leven met dat geld en dat aanzien, hij laat het achter zich. Want het leven met Jezus, Jezus die kwam eten, dat is hem alles waard. Dat de weg van Jezus door het lijden na zijn opneming ook onze weg is. Dat ons leven dus wordt getekend in dat hoofdstuk 9 tot 19 als een weg door de diepte. Omdat dat de enige weg is waarin wij al dat oude, al dat ontaarde, al dat ongelovige los leren laten. En ons meer en meer verbonden zien met Jezus, zijn liefde. Want Hij is niet gekomen om mensen weg te doen, geen bliksem over je leven. Maar Hij is gekomen om met je te eten. Gemeente, Hij gaat welbewust. Hij gaat, als wij hem wegduwen, naar Jeruzalem. Hij komt vanmorgen. En hij wil bij u wonen. En hij zegt, ga je mee de diepte in. Ga je mee het lijden in. Ga je mee de dood in. Ga je mee alles achter je laten. Om met mij te zijn. Om met mij te worden opgenomen in mijn heerlijkheid. Amen. we danken. Heere in de hemel, wij komen voor uw aangezicht om u te danken. Voor zoveel genade dat u uw eigen weg gegaan bent die u voor ons gegaan bent. Wij komen bij u als verdwaalde mensen. En wij zien u. En we moeten het u belijden. Wij zijn een ontaard en ongelovig geslacht. Heer, zoveel liefde geeft u aan ons. U komt bij ons met uw woord en met uw sacrament. En we zien het niet. We zitten zo vast aan ons eigen leven, aan onze eigen ideeën. We laten u niet binnen. Heer, vanmorgen kwam u met uw liefde. Wil mij met uw vleugelen dekken. God, zo vol van liefde. Dat u onze weg gegaan bent en onze schuld en onze dood op u hebt genomen. Heer, u bent opgenomen in heerlijkheid. U bent de koning. De koning van hemel en aarde. U straalt aan de rechterhand van uw vader en wij aanbidden u. Wat is dat een wonder. Dat u koning bent en niet meer wij. Dat u koning bent en niet meer de machten van deze wereld. U koning bent en niet meer de eigen gerechtigheid van ons mensen. Heere, u bent er doorheen gebroken deze morgen. U hebt het ons laten zien. Ik ben opgenomen in heerlijkheid, want ik ben mijn weg tot het einde toe gegaan. En nou hebt u ons ingeschakeld, Heere. Volg mij. U wilde ons mensen van de weg maken. Discipelen die u volgen. U hebt het ons laten zien. De enige manier waarop wij werkelijk gelukkig, waarop wij zalig worden, is als wij die weg over deze aarde loslaten. Die weg van onszelf, die weg met al onze vooroordelen, die weg met al onze goede bedoelingen, die weg met al onze eigen gemaakte godsdienst. Als we hem loslaten, als we hem kwijtraken. Heere God, wat is dat moeilijk, wat is dat eng. Mag ik niet eens mijzelf behouden? Heer, u maakt ons steeds meer vreemdeling. Kom ik zo echt bij u terecht? Heere God, wilt u met uw geest in het hart van een ieder van ons werken? Dat wij op u zien. En zo weten, hij woont bij mij en ik woon bij hem. Zoals Zacchaeus. En dat we zo dan dat hele oude leven achter ons leren laten. Het doet pijn, Heere, maar we zijn op weg. Op weg naar uw heerlijkheid. Op weg naar uzelf en het leven met u schenken dan aan ieder van ons. O, geef dat er niemand achterblijft. Dat niemand deze reis weigert. Dat niemand deze reis niet aandurft. Maar dat wij met elkaar, als volken op weg, achter u aangaan. Door het lijden, door de dood. Door het afsterven heen leren leven uit uw genade. U verheerlijkend, wij loven, wij prijzen u dat u deze weg bent gegaan. Wij prijzen u dat u koning bent, dat de macht van het kwaad voor goed is verbroken. Wij bidden u, schenk ons geloof, schenk ons vertrouwen, schenk ons de lof op onze lippen om u te dienen. Schenk het ons. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 98 vers 4 is de slotzang, gemeente. Psalm 98 vers 4, en dan mag u onder het voorspel de Heere dienen met uw gaven. heft uw harten tot deze koning in de hemel en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.